Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een imam uit Arnhem daagt burgemeester Marcouch voor de tweede keer in korte tijd voor de rechter. De burgemeester werd woensdag in een kort geding veroordeeld tot een rectificatie en een schadevergoeding, omdat hij in de regionale krant Gelderlander suggereerde dat de imam aanzet tot radicalisering, haat en geweld. De rechter vond daar geen bewijs voor. Volgens de advocaat van de imam blijft Marcouch een cliënt vals beschuldigen. Hij zou de imam in de krant opnieuw aan radicalisering hebben gekoppeld. Enkele duizenden wetenschappers hebben in Hongarije gedemonstreerd tegen regeringsplannen om het onderzoeksnetwerk van de Hongaarse Academie van Wetenschappen onder toezicht te stellen. Volgens de betogers komt daarmee de academische vrijheid in het geding. De regering van premier Orbán zegt uit te zijn op meer innovatie. De onderzoeksprojecten moeten voortaan direct economisch gewin opleveren. Eerder dit voorjaar protesteerden de wetenschappers ook al eens tegen de plannen van de regering. De Groningse commissaris van de Koning Paas heeft de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning en de aardbevingen. In de brief schrijft Paas dat de aanpak van de aardbevingsproblemen in Groningen tot woede en frustratie leidt. Hij pleit namens de getroffen regio voor een crisisaanpak onder leiding van één uitvoeringsinstantie zonder bemoeienis van de NAM. Ook moet de versterking van woningen en de schadeafhandeling transparanter. In Syrië worden 800 vrouwen en kinderen vrijgelaten uit het opvangkamp Al-Hol. Onder hen zijn ook familieleden van jihadisten. Volgens de Koerden die het kamp besturen worden de vrouwen en kinderen overgedragen aan hun families binnen de stam waartoe ze behoren. Vorige maand hebben de Koerden daarover een deal gesloten met leiders van de Arabische stammen. In Al-Hol worden bijna 74.000 vluchtelingen opgevangen, onder wie 30.000 Syriërs. Bedoeling is dat er binnenkort nog meer vluchtelingen uit het overbevolkte kamp vertrekken. Het driedaagse staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het Verenigd Koninkrijk begint ongemakkelijk. Trump ontkent dat hij de vrouw van de Britse prins Harry nasty heeft genoemd. The Sun heeft daarop het betreffende interview met de president deels online gezet. Het staatsbezoek begint morgen. Oud-voetbalcoach Barry Hughes is overleden. Hughes werd in het Britse Wales geboren en speelde in Nederland onder meer voor Alkmaar 54, de voorganger van AZ. Daar werd Hughes ook voor het eerst als trainer in het betaald voetbal actief. Hij coachte verder onder meer Go Ahead Eagles, Sparta en MVV. Ook maakte Hughes furoren als zanger en presenteerde hij zijn eigen tv-quiz. In 1981 had hij een grote carnavalshit. Barry Hughes was 81 jaar. Het weerlokaal kan er vanavond en vannacht een flinke bui vallen en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgenochtend eerst bewolkt en buien, later komt de zon erbij. Het wordt maximaal 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouw Fonds.
Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
Stilte. Schoonheid. Eenvoud. Rust. Als je op adem wilt komen, lees dan het blad Klooster. Kloostermagazin.nl.
De cultuurstad van het zuiden? Ah, natuurlijk, Den Bosch. Kom en geniet van lekker veel kunst, cultuur en gewoon van het leven. Kijk maar eens op bezoekdenbosch.nl. ‘s-Hertogenbosch, cultuurstad van het zuiden.
Als je op adem wilt komen, lees dan het blad Klooster. Kloostermagazin.nl.
Zie, voel en ruik het leven van 100 jaar geleden rond de Zuiderzee. Wandel terug in de tijd en beleef het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Thank you. Het tweede deel uit het vijfde Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach, hier door Il Giardino Armonico. En verderop deze week zijn de Brandenburgse concerten van Bach live mee te maken door B-Rock uit België. Maar dan is het wel muziek bij een dansvoorstelling van Anne-Theresa de Keersmaker. En dat is dan weer een voorstelling in het kader van het Holland Festival.
NPO Radio 4. VPRO. Vrije geluiden met Aad van Nieuwkerk.
Ja, fijn dat je luistert naar Radio 4. Goedenavond en een hartelijk welkom aan Jochem Valkenburg, de muziekprogrammeur. Toch, Jochem? Ja. Van het Holland Festival.
Klopt. Ja, officieel op mijn visitekaartje staat programmamanager muziek en muziektheater.
Oké. Okay. Dat is een hele mond vol, maar ja, als ik muziekprogrammeur zeg, dan weten
dat
we ook
dat dekt de lading
allemaal.
Prima.
Ja. Hey, fijn dat je er bent. Leuk om vanavond in dit uurtje te hebben over het Holland Festival. En met name natuurlijk over een aantal onderdelen die met de muziek te maken hebben in het festival van dit jaar. Muziek en dans, muziek en theater, muziek en film. In het Holland Festival heb je, geloof ik, eigenlijk altijd wel een beetje te maken met een combinatie van disciplines, om zo te zeggen.
Ja, en het wordt meestal wel interessant op het moment dat iets niet in een hokje past natuurlijk.
Ja, dat is in allerlei opzichten waar. Ja. Maar echt de gewone recht toe recht aan concerten om te zitten en te luisteren, dat is
zit er dit jaar niet bij.
Nee,
eigenlijk het komt wel eens voor, maar het is bij hoge uitzondering inderdaad. We zoeken vaak toch de dingen die een beetje tussen de disciplines invallen. Of eigenlijk zijn vaak de kunstenaars die wij het interessantst vinden bij het festival. Ja, bewegen zich toch een beetje tussen die verschillende gebieden in.
Ja. Voor zover dat samen te vatten is hoor. Hoe maak je voor een festival als het Holland Festival een keus uit dat ongelooflijk grote aanbod wat er is wereldwijd?
Ja, het begint eigenlijk bij kijken wat er in het reguliere seizoen te zien is in Nederland. We hebben een heel rijk aanbod in Nederland. We hebben operahuizen, concertzalen, noem maar op. Dus er gebeurt door het jaar heen ontzettend veel. Dus het begint eigenlijk gewoon bij kijken wat er al is aan aanbod en wat er dus nog niet is. En wat daar wat aan toe zou voegen. En vooral wat wij belangrijk vinden, omdat het nieuwe richtingen zijn die in worden geslagen in werk of werk met een bepaalde boodschap die we hier nog niet kennen of werk van een zodanig uitzonderlijke kwaliteit dat we vinden dat moet hier gezien worden. Dus daar speelt het veld een belangrijke rol in en daarnaast toch ook een beetje eigen smaak natuurlijk. Mm-hmm. Wat vinden wij echt opwindend om te zien of mooi of ontroerend. Daarbij toch stiekem aannemend dat als wij dat vinden dat anderen dat waarschijnlijk ook wel zullen ervaren. En daarnaast is er een hele grote factor, gewoon heel pragmatisch dingen die beschikbaar zijn of dingen die we productioneel, financieel of om wat voor reden dan ook voor elkaar kunnen krijgen. En dat is natuurlijk vaak de reden die andersom werkt, namelijk de dingen die niet lukken. Voor elke voorstelling die je in het festivalprogramma ziet staan, kun je ervan uitgaan dat er minstens 10 gesneuveld zijn.
Ja, ja.
Dus dat, die mengelmoes bij elkaar zorgt ervoor dat er uiteindelijk dan een festival tot stand komt.
Ja, ja. En de oriëntatie is internationaal. Dus dat betekent dat jullie ook kijken, niet alleen wat er in Nederland geproduceerd wordt of zich voordoet, maar ook wat je uit het buitenland hier naartoe kunt halen natuurlijk.
Klopt. Nou ja, wat ik net zei van die aanvulling die we willen zijn op het reguliere seizoen. Dat betekent voornamelijk inderdaad internationaal werken. Maar ook werken met Nederlandse makers op een manier die ze toch het mogelijk maakt om iets te doen wat ze anders nooit buiten de context van het festival voor elkaar zouden krijgen. Ik kom toevallig net bij Auslicht vandaan, onze grote Stockhausen-productie. Grotendeels Nederlandse uitvoerenden op het podium. Dat is wel een productie waarvan het evident is dat buiten het festival nooit in Nederland te zien zou zijn geweest.
Dat is duidelijk, ja. Ja, alleen al vanwege de omvang, de kosten en de ingewikkeldheid van zoiets. Want ik neem aan dat jullie daar jaren mee bezig zijn.
Dat is een project waar we toch al gauw een jaar of 4 aan gewerkt hebben. Ja. Met uiteindelijk meer dan 600 mensen. En dat leidt tot een voorstelling die over 3 dagen is uitgesmeerd.
Ja, ja. We komen er misschien verderop in dit uur nog op terug. Mm-hmm. Nog heel even terug naar Anne-Thérèse de Keersmaker. Die voorstelling is, ik weet niet of er nog kaartjes zijn, maar die is in principe te zien op donderdag, vrijdag en zaterdag 6, 7 en 8 juni.
Nou, kaartjes wordt lastig. Er is een wachtlijst voor. Dus mensen die erheen willen, zet je daar vooral op, want dat heeft zin. En kijk vooral op de dag zelf ook nog.
Ja.
Het is wel een van de eerste voorstellingen die op de stand wachtlijst ging bij ons.
Ja, precies.
Want heel populair.
Ja.
Maar er is altijd hoop hoor. En mensen die op de dag zelf naar een zaal komen, hebben vaak nog wel kans om een kaartje te bemachtigen. Dus,
ja. En anders is er ook nog op de 7e, en dat is dan weliswaar iets heel anders, maar ook iets om je zeer op te verheugen volgens mij, een concert. En ook weer niet een gewoon concert door Gidon Kremer.
Mm-hmm.
Kan je daar iets over vertellen? Het gaat allemaal over Mieczysław Weinberg.
Ja.
Niet de allerberoemdste componist, maar wel een bijzondere man.
Nou, hij wordt steeds beroemder, denk ik. En dat is deels ook te danken aan Gidon Kremer, die je net al noemde. De violist die hem een beetje aan de vergetelheid heeft proberen te ontrukken de afgelopen 10, 15 jaar. Weinberg was een tijdgenoot van Shostakovich. En niet alleen tijdgenoot, maar ook vriend. En ze stuurden bijvoorbeeld elkaar vaak nieuw gecomponeerde een paar maten op. En vroegen elkaar dan om commentaar. In de stijl herken je ook veel van Shostakovich. Dus ik zeg vaak, als ik het even kort door de bocht moet zeggen, van als je van Shostakovich houdt, dan vind je Weinberg waarschijnlijk ook zeer de moeite waard. Maar hij heeft altijd een beetje in de schaduw gestaan. Zat in dezelfde situatie, leefde in de Sovjet-Unie. In een soort permanente strijd en vooral angst voor het regime, strijd met het regime. Hij heeft vastgezeten, hij is tegengewerkt. Zijn muziek was dan weer wel, dan weer niet goed. En die permanente worsteling, ik weet niet of je het boek kent, het is een prachtig boek, The Noise of Time, geschreven over door Julian Barnes, over het leven van Shostakovich. En eigenlijk zat hij in hetzelfde schuitje. Dus in een soort existentiële onzekerheid als componist over je werk en eigenlijk over je bestaansrecht in dat land. Proberen toch muziek te schrijven.
Ja.
En dat hoor je eraan af. Je hoort er met een beetje hinein interpreteren, zoals het heet, ook wel aan af wat voor leven die geleefd heeft, waarbij die in Polen geboren is en in verschillende stadia van jodenvervolging. Hij was Joods, uiteindelijk in de Sovjet-Unie terecht kwam, maar in de tussentijd zijn halve familie verloren had. Iemand die echt leed met de hoofdletter L kent en gekend heeft. En dat die muziek heeft daardoor ook, denk ik, toch wel dat enorme doorleefde karakter, wat ik er althans in hoor.
Ja, wat ik mooi vind is dat de voorstelling heet Chronicle of Current Events.
Ja, dat is de titel eigenlijk van een soort underground krantje uit de tijd van de Sovjet-Unie. Waarin de actualiteiten werden besproken zonder dat ze gecensureerd werden. En in de krant die de waarheid heette terecht kwam, de Pravda. In de Chronicle kon je echt lezen wat er gebeurde. En dat werd illegaal gedrukt en verspreid. En dat het Current Events heet is natuurlijk, of is een soort, denk ik, verwijzing naar het feit dat dit allemaal nog niet helemaal verleden tijd is. Want de regisseur die aan deze voorstelling meewerkt, Kirill Serebrennikov, die is in dit geval als filmmaker bij het project betrokken. Hij maakt films, maar zelf ook regisseert hij theater en operavoorstellingen. En hij is een nogal eigenzinnige stem in het hedendaagse Rusland. Hij heeft een theater in Moskou, Gogol Theater, en daar is hij een tijd geleden is hij vastgezet met een of andere vage fraudeaanklacht die met het theater te maken had. Maar vriend en vijand is er toch wel over eens dat het gewoon te maken heeft met het feit dat hij te kritisch werd op het regime. En hij heeft tijd in gevangenis gezeten, maar daarna in huisarrest is hij geplaatst. En vanuit zijn huisarrest heeft hij meegewerkt aan deze voorstelling.
Ja.
Films gemaakt die eigenlijk parallellen trekken tussen dat leven van Weinberg en de huidige stand van zaken in Rusland, die in sommige opzichten, en in het bijzonder in dit geval natuurlijk ook voor kunstenaars, nog lang niet ideaal is.
Nee.
Wat hij dus aan de lijve heeft ondervonden. En los van die politieke context is Serebrennikov ook een regisseur die ik ontzettend interessant vind. Ik heb werk van hem gezien. Ik heb hem ontmoet toen ik een keer in Moskou was en ben sindsdien in contact met hem geweest, met het voornemen om ook met hem te gaan werken. Gewoon omdat ik het een waanzinnig interessante regisseur vind, met een hele eigenzinnige kritische blik. En vervolgens werd er wat roet in het eten gegooid omdat hij vast kwam te zitten enzovoort, wat ik net vertelde. Maar dat het nu dan via een beetje een omweg toch gelukt is om iets van hem in het festival te krijgen, daar ben ik heel blij om. En hij is inmiddels iets vrijer. Hij heeft geen huisarrest meer, maar hij heeft nu alleen Moskou-arrest. Dus hij mag zijn huis uit, maar Moskou niet verlaten. Maar hij kan dus helaas niet van de week bij de voorstelling zijn.
Nee. Waarmee maar gezegd wil zijn dat, al is het muziek van Mieczysław Weinberg, die 100 jaar geleden geboren werd, ja, en 23 jaar geleden overleed ongeveer, mm-hmm, het toch niet alleen maar een historische voorstelling is, maar wel degelijk ook heel actueel is.
Zeker. Ja.
Dit is muziek van Weinberg. Thank you. eerste deel uit het quintet, piano quintet opus 18 van Mieczysław Weinberg, gespeeld door de muzici van Kremerata Baltica. En 7 juni, dat is, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, aanstaande donderdag, dan is er dus het programma Chronicle of Current Events rond de muziek van Mieczysław Weinberg. Met inderdaad ook weer Gidon Kremer. Vrije geluid op NPO Radio 4, elke zaterdag en zondag tussen 11 en 12. Je vragen, suggesties, opmerkingen, ongezouten kritiek of verzoekplaten mag ook hoor. Kunnen natuurlijk opgestuurd worden naar het e-mailadres vrijegeluiden@radio4.nl. Dus vrije geluiden aan elkaar. Apenstaartje radio 4 met cijfer 4.nl. En vanavond heb ik te gast Jochem Valkenburg, de muziekprogrammeur, om er even de korte aanduiding te gebruiken van zijn officiële functie, benaming van het Holland Festival. Jochem, Turandot, ook deze week, ja. 5 en 6 juni.
Ja.
Ik zei het net, donderdag 7.
Nee, dat klopt
maar
niet.
Het is vrijdag, vrijdag 7 juni.
Precies, want woensdag 5 en donderdag 6 hebben we Turandot. Ja.
Ja. Ja, dus dat Weinberg, die Weinberg-voorstelling is 7 juni, vrijdag.
Ja.
En woensdag 5 en donderdag 6, Turandot, een opera.
Ja.
En de naam doet vermoeden dat het
iets met Puccini te maken
precies
heeft. Nou, dat heeft het ergens in de verte wel. Nee, veel luisteraars zullen waarschijnlijk Turandot van Puccini kennen. De opera over een Chinese prinses die de ene na de andere huwelijkskandidaat onthooft. De grap is dat Puccini zijn opera gebaseerd heeft eigenlijk op een sprookje wat helemaal niet in China speelt, maar in Turan. En dat is een oud land wat in dezelfde regio lag als Iran. Dus onderdeel van Perzië. Dat is destijds, omdat waarschijnlijk China meer in de mode was, door Puccini en zijn librettisten naar China verplaatst. En wat wij nu presenteren is een opera gemaakt door de Nederlandse regisseur Miranda Lakerveld, die ook het libretto voor haar rekening heeft genomen, en de Iraanse componiste Aftab Darvishi. En zij brengen eigenlijk Turandot, dat is de prinses die haar naam ook aan het verhaal en aan de opera geeft, brengen ze terug naar haar geboortegrond eigenlijk. Dus die maken er weer een Perzisch sprookje van. En dat doen ze wel met in hun achterhoofd die opera van Puccini, die haar ook zo beroemd heeft gemaakt natuurlijk, en wat ook schitterende muziek is. Dus dat schemert zo af en toe in hun opera erdoorheen. Maar wat je vooral hoort is nieuw gecomponeerde muziek van Aftab Darvishi, die echt schitterende, een soort schitterende combinatie maakt van westers en Perzische klassieke muziek. En zij heeft in haar partituur ook veel traditionele muziek, traditionele Iraanse muziek verwerkt. Ja. Dus
zij heeft in Nederland gestudeerd, hè?
Ook. Klopt, ja. Ja, ze is zoals velen uit het buitenland naar Den Haag getrokken om daar aan het Koninklijk Conservatorium te studeren. Dat is echt een enorme trekpleister, dat conservatorium, voor iedereen die grote ambities heeft op compositorisch vlak. En zij heeft daar ook een aantal jaar gezeten en ze is nog steeds geregeld in Nederland, maar nu ook echt weer in Teheran gebaseerd, waar ze haar eigen compagnie heeft opgericht om mee te werken. En dit is een samenwerking tussen het World Opera Lab van Miranda Lakerveld, Nederlandse regisseur, en het clubje van Aftab.
Ja. Ja, we hebben een klein fragment. Ik denk dat dat een repetitieopname is.
Ik denk dat het een opname is van de uitvoering die in Teheran is geweest van deze opera. Ja. Daar is eigenlijk stiekem de wereldpremière geweest. Hoewel er daarna nog door is gewerkt aan het werk. En zo meteen bij ons de Nederlandse première.
Oké, daar gaan we naar luisteren. Thank you. mooi fragment uit Turandot. Woensdag 5 en donderdag 6 juni. Jochem, weet jij zo uit je hoofd, zijn daar nog kaarten voor verkrijgbaar?
Ik denk dat hier nog wel een paar kaarten voor zijn. Ja, maar het is, het gaat hard. En het leuke van deze voorstelling is ook dat het is een muziekgebouw, maar het is een heel andere zaalopstelling. Het publiek zit in een soort V-vorm om de speelvloer heen. Okay. Maar wat wel betekent dat het ook ietsje sneller vol zit.
Dus, ja, precies. Je mist dan wat stoelen inderdaad. Ja. Hey, ik wil graag even terug naar het Holland Festival van 2012. Mm-hmm. Toen werd er werk uitgevoerd van de Amerikaanse componist Bryce Dessner. Die veel mensen misschien kennen van de band The National, maar die ook al een groot aantal jaren op hele andere terreinen actief is. Ja. Even een klein fragmentje uit wat er toen in het Holland Festival van deze Bryce Dessner werd uitgevoerd. Thank you. Fragmentje uit Lacrimae van Bryce Dessner door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van André de Ridder. 7 jaar geleden opgenomen tijdens het Holland Festival. En ook dit jaar is er in het Holland Festival muziek van Bryce Dessner te beleven en mee te maken. Nou, was het zo bij die voorstelling waar we het net over hadden, over Mieczysław Weinberg met Gidon Kremer, dat de muziek leidend is. Maar ik kan me voorstellen, Jochem, dat bij wat we van Bryce Dessner gaan horen, bij die voorstelling, dat het beeld eerder leidend is. Want ja, dat gaat over een fotograaf.
Nou, ik hoop in beide gevallen op een contrapunt. Althans, ja, laat ik zeggen, hopen bij Triptych, de voorstelling met muziek van Bryce Dessner, weet ik het. Want die is al gemaakt en die heb ik gezien. Dus daar weet ik dat er een heel mooi contrapunt is. Bij de voorstelling over Weinberg, dat is een wereldpremière bij ons zometeen. Dus dat is nog spannend wat het precies gaat worden. Er is film, er is muziek en hoe gaan die twee in elkaar grijpen? Bij Triptych is het beeld wel het vertrekpunt geweest. Want het gaat over het fotografische werk van Robert Mapplethorpe, Amerikaanse fotograaf. Beroemd en ook wel een beetje berucht, omdat hij fantastisch mooie foto's maakte van stille levens, van bloemen, portretten van mensen enzovoort. Maar ook behoorlijk expliciete erotische beelden maakte, die voor sommige mensen gewoon nog steeds een brug te ver zijn. En die controverse was jaren geleden al aan de gang toen Bryce Dessner nog een stuk jonger was en meekreeg dat er in zijn thuisstad in Amerika een rechtszaak gevoerd werd tegen een museum waar ze het werk van Mapplethorpe wilden gaan exposeren. Zo ernstig, als ik het goed begrepen heb, dat zelfs de directeur van dat museum in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Ja. En dat heeft toen een enorme indruk op hem gemaakt. Hij is ook geïntrigeerd geraakt door dat werk. En in de tussentijd is hij een gitarist geworden in een wereldberoemde rockband. Die als hobby daarnaast ook nog een fantastische carrière als componist aan het maken is. Waar we net een mooi voorbeeld van hoorden. Dat bood hem ook de mogelijkheden om wat groter te gaan denken. Groter, grootschaliger en meer theatraal werk te maken. En hij wilde heel graag met die controverse rond Mapplethorpe aan de slag. Dus je krijgt zo meteen een voorstelling waar de foto's van Mapplethorpe absoluut leidend zijn. Die worden groot geprojecteerd. Met daarnaast teksten van librettist Cord Arrington Tuttle, interessante Amerikaanse jonge theaterschrijver. En muziek van Bryce Dessner. En alles wordt, draait rond dat werk van Mapplethorpe. Het gaat ook echt over de soort klassicistische schoonheid die er vaak in zit. Maar het gaat ook over die rechtszaak. Een deel van het libretto bestaat uit verslagen uit de rechtbank van destijds. Ja. Het gaat ook over Mapplethorpe als kunstenaar, die een tijd lang samenwoonde met Patti Smith. Wellicht bij sommige luisteraars ook bekend, die ook teksten schreef. En in dit geval vertegenwoordigers met een gedicht over Mapplethorpe. Dus het is een beetje een collage van verschillende dingen, maar alles rondom die fotografie. Ja, en ja. Als ik nog één detail mag melden, het koor wat meezingt, Roomful of Teeth. Klein a cappella koor wat waanzinnig virtuoos en mooi zingt. Die eigenlijk in Amerika nu en daarbuiten langzamerhand ook worden onthaald als grote vernieuwers van de koortraditie. Die echt een enorm breed palet hebben aan zangstijlen. Van close harmony tot jodelen, tot boventoonzang, tot verzin het maar, ze kunnen het. Dat palet, dat benut Bryce in dit nieuwe werk echt helemaal. En het is in die zin ook, als je je ogen dicht zou doen, nog steeds een waanzinnig mooie voorstelling.
Ja, Roomful of Teeth is volgens mij ook apart in een eigen voorstelling te zien, hè? Maar ja, die klopt, is uitverkocht, meen ik.
Ook een wachtlijst. Dat zou kunnen. Ja, sowieso. We zijn nooit uitverkocht. Er is altijd een wachtlijst. Precies. En dat is echt, dat heeft zin, want er komen altijd nog. Okay. Er zijn altijd mensen die toch kaartjes weer terugbrengen. Dus dat heeft zin om je daar op te zetten. Dat zou kunnen dat hun eigen concert uitverkocht is. Of althans op een wachtlijst staat. Ja, ze zijn inderdaad langzamerhand geen geheim meer.
Nee,
maar in Nederland nog niet vaak te horen geweest en ook niet met het stuk wat ze op dit concert komen zingen. Dus los van Bryce Dessner, ze zingen daar Partita, een werk van Caroline Shaw, wat een van hun zangers is en die inmiddels zelf ook gevierd componist is.
Ja.
Dat is ook zo'n stuk waar ze alle kanten laten zien. En Absoluut de moeite waard. Maar wat ik zei, eigenlijk in zowel Triptych als op dat eigen concert kunnen ze zich van hun beste kant laten zien.
Ja, dat is mooi. Alle informatie is natuurlijk ook terug te vinden in het Holland Festival boek, zoals altijd. Of anders op de uitstekend gedocumenteerde website van het Holland Festival.
Of in onze app.
Of in de app.
Die is helemaal geweldig. Ja.
Die informatie is heel gemakkelijk te vinden. Hollandfestival.nl, dat is natuurlijk makkelijk te onthouden. Dat is een heel makkelijk startpunt. Als je achter de computer zit, dan vind je dat allemaal vanzelf. En daar las ik bijvoorbeeld over Triptych. Deze intrigerende zin: kijken wordt een collectieve ervaring.
Ja.
Wat mij dan het gevoel geeft van, dat is eigenlijk heel interessant, want we gaan dus echt naar werk van Mapplethorpe kijken.
Ja.
En wat gaat er gebeuren als je dan die muziek erbij hoort?
Ja, nou ja, en het collectieve, dat zit natuurlijk ook in. We zijn een podiumkunstenfestival. We zijn geen fotografiefestival. En podiumkunsten voor mij persoonlijk gaat toch ook echt vaak over gezamenlijk dingen beleven. Thuis een cd opzetten kan ook heel mooi zijn. Maar met z'n allen in een zaal zitten. En hè, of je het nou hebt over de Brandenburgse concerten van Bach of over muziek van Bryce Dessner. Het is in een zaal dat collectief ervaren geeft een andere dimensie eraan. En bij die foto's van Mapplethorpe is dat collectieve ook soms, heeft dat te maken met een soort ongemak of zo. Want je zit toch met z'n allen soms naar bijvoorbeeld SM-taferelen te kijken die hij heeft gefotografeerd. Dat voelt toch anders in een volle zaal. Dat collectieve speelt een hele belangrijke rol hierbij.
Ja.
Volgens mij ben ik wel afgedwaald van de vraag die je eigenlijk stelde. Was toch een antwoord?
Okay. Ja, het was toch zeker een antwoord. Want die gezamenlijkheid waarmee je naar beeldmateriaal kijkt, dat is natuurlijk heel vaak, dat is wel altijd wel zo als je naar muziek luistert in een zaal. Dat doe je dan echt samen.
Ja.
Maar kijken naar iets, in een bioscoop, ik zou je nog kunnen
bioscoop
zeggen.
Bioscoop wel, in een museum. Als je, maar of de combinatie je loopt naar een fotografie tentoonstelling, dan sta je toch vaak even in je eentje of in een plukje mensen en dan loop je weer door allemaal op je eigen ritme.
Ja.
En dat je hier allemaal in het vastgelegde ritme van die voorstelling, wat een ontzettend sterke dramaturgische opbouw heeft, naar die foto's kijkt, dat is wel bijzonder.
Ja. Ja. 18 en 19 juni, dinsdag de 18e, woensdag de 19e. Er is een heel klein fragment wat we kunnen laten horen uit Triptych.
Court because the community stand up.
Blink again.
Fragment uit Triptych, voorstelling met Room Full of Teeth en Asko Schoenberg, muziek van Bryce Dessner. 18 en 19 juni in het Holland Festival. Het loopt alweer bijna 2:12, maar we willen zo graag nog iets vertellen, Jochem, over Mitra. Want ja, dat is echt ook een heel bijzondere voorstelling.
Ja, het is een voorstelling waar ik heel blij mee ben dat we die kunnen tonen. Dat is eigenlijk weer, denk me net dat we een cirkeltje hier rondmaken. Het gaat weer over Iran namelijk. Het is een voorstelling die het verhaal vertelt van de Iraanse psychoanalytica Mitra Kadivar, heet zij. Die centrum voor een verslavingskliniek eigenlijk runde. Maar daar hadden haar buren last van en die gingen bij de overheid klagen en zeiden dat ze zelf niet helemaal goed bij haar hoofd was, letterlijk zeg maar. En die is toen in een psychiatrische inrichting opgenomen zelf. En ging van daaruit op zoek naar iemand die haar kon helpen. En is via e-mail terechtgekomen bij een Franse collega van haar, ook psychoanalyticus, die vervolgens alles in het werk ging stellen om haar daaruit te krijgen vanaf afstand. En de tijd drong, want ze dreigden om haar te gaan mediceren tegen haar eigen wil in. En dat verhaal werd opgepikt door een Belgische filmmaker, Jorge Leon. Spaanse naam, maar hij woont al zijn hele leven in België. Die hier een soort mengeling tussen film, muziek en theater van heeft gemaakt. Hele bijzondere vertelvorm. Op schermen wordt de e-mailwisseling tussen die twee getoond. In combinatie met filmfragmenten, met muziek die deels live is, deels in de film zit. En daarom vind ik het zo'n bijzondere voorstelling. Omdat hij een vorm heeft gevonden die ik nog nooit eerder had gezien. En die helemaal klopt bij dit ontzettend aangrijpende verhaal van nou ja, die vrouw die vanuit die inrichting een soort schreeuw om hulp doet. En dat antwoord, het is ontzettend ontroerend om te zien. En met aangrijpende muziek van Eva Reiter. Componisten met aan de ene kant wortels in de eigen tijdse muziek, maar aan de andere kant ook in de oude muziek. Ze is ook theorbiste. En dat, ja, je hoort dat er allebei in terug. En Claire McFadden heeft een fantastische rol in deze voorstelling. Dus een van die nou ja, juweeltjes in het festival.
Ja, heel klein stukje kunnen we laten horen.
Soit psychanalyste. Et il refuse de s'informer sur ce point.
My psyche, so heavily invaded by nightmares, those terrible events.
Ja, we doen de muziek natuurlijk volstrekt geen recht door. Maar zo'n heel klein stukje te laten horen. Maar er staan op YouTube en ook geloof ik op de website van het Holland Festival staan wat ja, promotievideootjes. Waardoor je toch een beetje een indruk kan krijgen hoe die voorstelling gaat. Mitra, dinsdag 11 juni in het Muziekgebouw. Jochem, we lopen nu echt helemaal tegen 12. Dus dat betekent dat we door dit uur heen zijn, jammer genoeg.
De tijd vliegt.
De tijd vliegt inderdaad. En zeker bij zulke bijzondere muziek als dit jaar ook weer in het Holland Festival te zien en te horen is. Stockhausen is denk ik jullie pièce de résistance, om het maar zo te zeggen,
ja.
Dit jaar.
Dat ja, mag dat is het. Nou, niet van dit jaar, denk ik van de eeuw.
Misschien ook wel. Ja. De uitstekende podcast van Bijtke de Jong, terug te vinden op de website van Radio 4, vertelt veel meer over Stockhausen. Jochem, ik dank je zeer hartelijk voor je toelichting.
Dank jou voor de tijd.
En wat Vrije Geluiden betreft, volgend weekend zijn er weer meer Vrije Geluiden op radio en tv. En straks, na 12 uur, is er natuurlijk nog veel meer muziek hier op Radio 4. Een hele goede nacht gewenst.
De zilte geur van zee en de kleurenpracht van onze aarde. De internationaal vermaarde kunstenaar Herman de Vries keert in zijn nieuwe werk terug naar zijn geboortegrond en laat zien hoe de natuur kunst maakt. Herman de Vries, voor jullie voeten. Nu in Stedelijk Museum Alkmaar.
In Misdaadcollege van WNL, het Maasmeisje uit Rotterdam beheerste in 2006 wekenlang het nieuws. Dinsdag geven politie en justitie een kijkje in het onderzoek met nooit vertelde verhalen en foto's uit het dossier. Misdaadcollege van WNL. Dinsdag 9:30 NPO 1.